Nou, dan zitten jullie allemaal te kijken naar die fiets vanmorgen. En ja, daar is die dan. Dat is mijn fiets. En daar ga ik vanmorgen iets over zeggen. Uiteraard, had je niet anders verwacht. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst een stukje lezen in de Bijbel. Nee, we gaan eerst bidden met elkaar voordat we de Bijbel gaan openen. Laten we een moment stil zijn. Heer, wat is het geweldig dat we deze morgen hier mogen zijn rondom uw woord. En we zijn hier samen als gemeente, als, ja, zoals uw woord dat noemt, het lichaam van Christus. En we willen ook deze morgen heel even stilstaan bij wat het betekent om deel uit te maken van dat lichaam van Christus. En daarom is het ook zo mooi dat we deze morgen die gelegenheid hebben. Maar we willen niet alleen maar leren wat het betekent, maar we willen ook zo graag dat u zelf, ja, in ons leven, in ons persoonlijk leven, ja, de eerste plaats hebt, de ereplaats. En dat wij deel mogen uitmaken van u. En daarom wil ik echt bidden dat, ook als we uw woord openen deze morgen, dat onze harten geraakt mogen zijn en dat we in een close verbinding met u mogen komen. We vragen het u in Jezus' naam en uit genade. Amen. Amen. Goed, dan gaan we de Bijbel openen bij 1 Korintiërs hoofdstuk 12. Ik kies meteen een moeilijk gedeelte uit, maar alhoewel, eigenlijk is het niet zo moeilijk. Maar dat gaan we met elkaar lezen. 1 Korintiërs hoofdstuk 12, vanaf vers 12. Misschien is er een van de tieners die het leuk vindt om dat even te lezen met ons. Is er een van jullie dit wil lezen? Niet allemaal tegelijk. Ja, anders doe ik het zelf hoor. Maar is er iemand die durft? Oh ja, kom, Bo. Ja, kom maar. Eén Korintiërs 12, vanaf vers 12 tot aan vers 21. Dat is een lang stukje, maar dat lukt wel, hè? Vanaf vers 12 tot aan vers 21. Ja, dus gewoon eigenlijk tot onderaan. Ja.
Want een lichaam is een geheel, maar bestaat wel uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen samen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want we zijn allemaal in één geest, ondergedompeld, zodat we samen één lichaam werden. Het maakt niet uit of we Joden zijn of van een ander volk zijn. Het maakt ook niet uit of we slaven zijn of vrije mensen. We zijn allemaal vol van dezelfde geest. Een lichaam bestaat toch ook niet uit één lichaamsdeel, maar uit een groot aantal lichaamsdelen. Als één van de voeten zou zeggen, omdat ik geen hand ben, hoor ik niet bij het lichaamsdeel, heeft hij dan gelijk? En als een oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, hoor ik dan niet bij het lichaam, heeft hij dan gelijk? Want hoe kan een lichaam horen als het alleen uit ogen zou bestaan? En hoe kan het ruiken als het alleen uit oren zou bestaan? Maar God heeft aan iedereen zijn eigen speciale plaats in het lichaam gegeven, daar waar hij het wil. Als we met z'n allen één lichaamsdeel zouden zijn, dan zou er toch geen lichaam zijn. Maar nu zijn er wel veel lichaamsdelen, maar is er maar één lichaam. Een oog kan niet tegen een hand zeggen, ik heb jou niet nodig. En het hoofd kan niet tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig.
Dankjewel. Ja, over het lichaam met heel veel leden. Lichaamsdelen. Nou, ik heb hier mijn fiets vooraan gezet. En die zit een beetje uit elkaar. Ja. Een fiets zonder voorwiel. Dat wordt al een beetje een probleem, denk ik. Hè? Of een fiets zonder zadel, dat wordt lastig om daarmee te fietsen. Ik denk dat dat heel duidelijk is. En misschien is er iemand die wil proberen om de fiets een beetje in elkaar te zetten. Ik weet het niet. Moet wel een beetje uitkijken voor je kleren, want anders krijg ik natuurlijk ruzie met je papa of mama. Dan moet ik straks een driedelig pak gaan kopen. Is er iemand die durft om die fiets een beetje in elkaar te zetten? Of vind ik wel wat voor jou, Lucas? Nee? Het zadel erop zetten, het voorwiel eraan. Nee? Dat hoeft niet hoor, dat hoeft niet. Nee? Anders laten we het. Is niks voor jou, is niks voor jou. Kom. Kom. Gaan we het even proberen, man. He? Dat zadel erop zetten en dat wiel eraan. Dat zadel, dat moet niet zo moeilijk zijn, hè. Kijk. Ja, en nu dat voorwiel, dat wordt een lastig. Wacht even, we halen die jas er wel even af, zo. Oeps. Ja, zo, ik hou me wel een beetje in evenwicht dat dit niet kan. Zo. Zoiets, hè. En dan moet die, ja, dan moet het, dat moet nog een beetje aangedraaid worden, denk ik. En dan, ja, andere kant om, denk ik, andere kant om. Zo. Ja, zoiets, hè. Wacht even, deze die draait een beetje mee. Zo. Ja, zo, kijk eens. En dan klikken we die omhoog. Doe je dat ook nog even voor me? Zo, klik je die omhoog en dan zit die klem. Oh, dat is misschien wel een beetje te strak. Ja. Ja. Nou, geweldig. Zo zit hij weer mee in elkaar. Zo kan ik er tenminste weer mee fietsen. Dankjewel. Ja. Een fiets die zit in elkaar. Ja, super. Een fiets zit in elkaar met schroeven en allerlei onderdelen. Ik heb zelfs gehoord van Jan dat hij in elkaar zit met schroeven en allerlei onderdelen. Ja, en dat hij dus pas geopereerd is en dat er een aantal schroeven zijn aangedraaid geweest. Ja, dat is wat. Als hij toch met schroeven... Het was wel in zijn rug. Nee, gelukkig niet in zijn hoofd. Gelukkig niet in zijn hoofd. Ja, zeg. Ja, een fiets bestaat uit allerlei onderdelen. En ik heb zo allerlei attributen er ook bij gelegd. Hè, zoals een stel fietsschoenen. Hè. Ja, het heeft allemaal zijn functie. Ik heb bewust ook mijn fietskleding maar even aangetrokken vandaag. Volgende week ben ik weer netjes in mijn pak. Hè. Maar ja, maar ik dacht, ik zet deze fiets neer. Ik dacht eerst aan, ja, hoe moet je nou het lichaam van Christus, hoe moet je dat nu gaan uitbeelden? Maar ik vond het een beetje raar om hier een etalagepop te gaan neerzetten. Ik denk, nou, nee, dat kan niet. Ik vond een fiets vond ik een iets gepaster onderdeel. Maar, oké, wij zijn zelf ook allemaal mensen met een lichaam. Nou, noem eens even een paar lichaamsdelen die we belangrijk vinden. De hersenen. Ja, dat is inderdaad wel heel belangrijk. Als we geen hersenen zouden hebben. Nou ja, het zou gewoon allemaal... We zouden gewoon dood zijn, hè? Dat is duidelijk, hè? Bo? Voeten. Waar zouden we zijn zonder onze voeten? In een rolstoel misschien, ja. Dan zouden we in een rolstoel zitten, denk ik ook, ja. Als het alleen onze voeten zijn, andere lichaamsdelen. De handen. Ook zoiets. Handen, als we geen handen zouden hebben, zou het heel erg lastig zijn om in onze neus te peuteren. Ja, precies. Hè? Dat is best lastig. Als je geen handen hebt, dan kan je een heleboel dingen, kan je gewoon niet. Je kan niet wijzen, je kan niet werken, je kan niet, ja, wat doen we met onze handen? Dienen, denk ik ook, hè? Het is, handen zijn ook heel belangrijk. Nog lichaamsdelen, zeg. Je hart, ons hart is inderdaad, ja, dat is de motor van ons lichaam, zouden we zeggen, hè? Als we ons hart niet hebben, dan staat de boel ook stil. Maar ons hart, dan denken we ook meteen, dat wordt in de Bijbel wordt er ook heel veel gesproken over ons hart. En dan wordt er, ja, dat wordt ook eigenlijk het centrum van ons leven genoemd. Als we mensen zijn zonder hart, ja, je zou kunnen zeggen, dan zijn we eigenlijk mensen zonder liefde, hè? Mensen die eigenlijk de bewogenheid, de relatie met God en met elkaar missen. Er zijn mensen waarvan we wel eens zeggen, die heeft geen hart. En dat is verschrikkelijk. Ze lopen wel rond, maar we zeggen, hij heeft geen hart. Hij is iemand die geen gevoel heeft voor zijn medemens. Die kan van alles doen ten aanzien van zijn medemens, waarvan je zegt, dat is gewoon wreed, dat is gemeen, dat is slecht. Hij heeft geen hart. Ja, dat gebeurt. Nou, zo zijn er allerlei lichaamsdelen. Zijn er nog belangrijke lichaamsdelen die we zouden kunnen noemen? De tong. Ja. Dat is ook een hele belangrijke. Ja. En het is eigenlijk wel heel leuk, hè? De tong, inderdaad. De tong of de mond. We hebben eigenlijk maar één tong. We hebben maar één mond, hè? We hebben twee oren, we hebben twee ogen, maar we hebben maar één tong. Één mond. En dat is eigenlijk ook maar goed, denk ik ook. Wat zou het zijn, zeg, als we met twee monden zouden. Dat zou toch een ramp zijn. Ja, maar we hebben twee oren, opdat we extra goed kunnen luisteren. We hebben twee ogen, opdat we de dingen extra goed kunnen zien. En met twee ogen zien we diepte. Met twee oren horen we diepte. Maar we hebben maar één tong. We hebben maar één mond. Omdat, ja, er is ook zo'n belangrijk spreekwoord, hè? Spreken is zilver, maar zwijgen is goud. En soms is het beter dat we onze mond een keer houden, dat we een keer niet spreken, dat we een keer durven om stil te zijn. We hadden het net er nog over stil zijn voor God. Dat vinden we soms al heel erg moeilijk. Ons hoofd is maar bezig aan het draaien en aan het malen. En als we eventjes stil zijn, en ik denk dat dat zeker voor jonge mensen is dat vaak, die heel veel ook met muziek in hun hoofd zitten. Wie van jullie loopt er regelmatig met zo'n koptelefoon op? Ja. Het is helemaal niet erg, hè? Ik bedoel, ik wil helemaal niks verkeerds ermee zeggen. Maar als je altijd maar muziek in je hoofd hebt, dan vind je het soms op een gegeven moment heel erg moeilijk om gewoon maar stil te zijn. En om eens eventjes gewoon je gedachten rustig te laten worden. En eventjes te laten bezinken. En eens eventjes tot jezelf te komen en tot God te naderen. Dit vinden we soms heel erg moeilijk. Nou, dus dat is best wel een heel belangrijk iets. Nou, wie zou er wel een hand willen missen? Oh, ik zie niet veel. Ja, ik zou zeggen, ik zie niet veel handen. Dat gaat ook niet. Ja, nee. Nee, maar goed, niemand die wil een hand missen. Niemand die wil een voet missen. Nee, dat willen we niet, hè. En onze tong, ik denk ook niet, willen we ook niet missen. We hebben dat allemaal nodig. Dat is heel erg belangrijk, want daarmee is ons lichaam compleet. Net zoals met deze fiets, als er een wiel ontbreekt, als het stuur ontbreekt of als het zadel ontbreekt, dan is die fiets niet compleet en dan is die niet bruikbaar. En zo is het eigenlijk met ons eigen lichaam. Als we een lichaamsdeel missen, dan is ons lichaam, ja, ik wil niet zeggen niet bruikbaar, maar dan zijn we wel duidelijk gehandicapt. En ik denk, als ik dan aan Jan denk, ja, die heeft toch echt zijn beperkingen in zijn leven door alles wat hij. Hè? Dat is gewoon een feit.
En als je al die beperkingen hebt, dan merk je inderdaad dat je tegen dingen aanloopt. Dat je soms hulp nodig hebt. Dat je hulp moet vragen. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar zo is het wel. En toch aan de andere kant, eigenlijk als we naar ons eigen lichaam kijken, wat we juist hebben gelezen, wat nou als het lichaam alleen maar bestond uit onze oren? En we konden niet zien. Of als het alleen maar handen was. En we konden niet gaan. We hebben alles nodig. En de voeten die dienen eigenlijk de handen die dienen de voeten. De ogen die dienen het lichaam. Want zo weten we waar we moeten gaan. En dan kunnen we met onze handen kunnen we werken. Alles heeft verbinding met elkaar. Alles hebben we nodig. En zo zijn wij een lichaam. En dat is juist zo heel erg belangrijk. Nou, de Bijbel die spreekt over het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. En daar bedoelt de Bijbel, wie weet wat dat betekent, het lichaam van Christus? De gemeente, ja, de gemeente. Het lichaam van Christus is de gemeente. Dus eigenlijk zoals wij hier zitten, vormen samen een lichaam. Nou, ten eerste, de gemeente bestaat uit mannen en vrouwen. Dus dat is al een verschil. We zijn niet allemaal hetzelfde. Er zitten jonge mensen, er zitten oude mensen, er zitten mannen, vrouwen, mensen met bepaalde talenten en kwaliteiten. En andere mensen hebben weer andere talenten en andere kwaliteiten. Maar we zijn allemaal verschillend. En toch zegt de Bijbel, we zijn samen het lichaam van Christus. En wat ook wel heel erg leuk is aan het lichaam van Christus, is we zitten hier allemaal en ik denk niet dat we allemaal hebben ervoor gekozen dat, als we zo om ons heen kijken, dat iedereen die hier zit, dat we zeiden, daar wil ik nou graag bij samen, één familie mee vormen. Nee, we zijn gewoon bij elkaar gekomen. Mensen die tot geloof zijn gekomen op een dag en die hier binnen wandelden en die een plaats in hebben genomen. Mensen die misschien al van kinds af aan de Here kennen en die hier op een gegeven moment in de gemeente zijn gekomen. Maar we zijn bij elkaar geplaatst. Daar hebben we niet allemaal voor gekozen. Maar we zijn toch samen één lichaam. Nou ja, goed, ik werk op een school, ik geef godsdienstles en ik heb daar ook allemaal collega's. Ik heb mijn collega's niet uitgekozen. Ik heb ze gewoon en ik moet met ze samenwerken en dat gaat gelukkig allemaal heel goed. Ik ben heel erg blij met mijn collega's, ik ben heel erg blij met mijn scholen, maar ik heb mijn collega's niet uitgekozen. En misschien zit je wel in een hele andere situatie, een heel andere werkgever die, en heb je zoiets van, ja, ik kan het eigenlijk niet zo goed vinden met mijn collega's. Dat moet natuurlijk vreselijk zijn. En dan merk je inderdaad, ja, we moeten samenwerken. Maar om nou te zeggen dat het allemaal vanzelf gaat, dat is niet altijd zo. Dus je merkt inderdaad, als je een lichaam bent, is het zo belangrijk dat je goed samen kunt functioneren. We zijn één lichaam. En als we dat nu bekijken naar de gemeente toe, we zijn samen één lichaam. Wat voor voordelen heeft dat, dat we samen één lichaam vormen? We kunnen elkaar aanvullen. Ja, ik denk dat dat inderdaad een hele belangrijke is. Betekent inderdaad dat wat jij niet kan, dat kan jij misschien juist heel goed of omgekeerd. En zo kunnen we elkaar helpen. En waarin komt dat bijvoorbeeld tot uiting? Dat we elkaar kunnen aanvullen? De taken die verdeeld moeten worden. Ik vind Matthias altijd zo'n mooie figuur. Die kan heel zo goed in de boekhouding en in al die financiën en zo. En ik moet heel eerlijk zeggen, als ik die cijfertjes zie, dan word ik altijd een beetje duizelig. Dan begin ik altijd, dan word ik een beetje licht in mijn hoofd. Maar Matthias is daar heel goed in. Vind ik fantastisch. Ja, en Dimitri is iemand die, ja, die is goed in ja, het leiden van de teamvergaderingen. En zo heeft iedereen toch ook weer zijn taken. Als ik denk aan Lydia, die is toch altijd ook heel trouw. En Arlette zijn altijd heel trouw ook in het keuken gebeuren en zo. He, en zo zijn, heeft iedereen zo een beetje zijn verschillende taken. En soms hebben we misschien niet eens zozeer een taak die we altijd zien. Misschien ben je gewoon iemand die heel trouw is in het bidden. Om gewoon te bidden voor de gemeente. Wij hadden destijds in een andere gemeente hadden we een oudere zuster. En die bad iedere week voor elke naam van iedereen in de gemeente. En dat deed ze gewoon thuis. En eigenlijk, ja, af en toe kwam dat eens een keertje. Dan hoorde je een keertje dat ze dat deed. Maar heel vaak niet. En voor de rest deed die zuster ook helemaal niet zoveel. Maar dat bidden was heel erg belangrijk. En op een gegeven moment, toen stierf deze zuster. En toen mocht ik de dienst leiden en toen heb ik ook tegen de mensen gezegd, deze vrouw die had een hele belangrijke taak. Dat zij bad voor al die mensen in de gemeente. En als wij dat stokje niet van haar overnemen, dan valt er een hele belangrijke taak uit de gemeente weg. En zo is het ook. We hebben allemaal een belangrijke positie, we hebben allemaal een belangrijke taak in de gemeente. En we zijn allemaal belangrijk binnen het lichaam van Christus. Nou, oké, goed. Dus elkaar aanvullen, zei je. Ik moest even denken, hoe zei je het ook? Wat zijn er nog voor dingen die speciaal zijn aan het feit dat we samen een lichaam vormen? We kunnen elkaar bemoedigen. Is ook belangrijk, ja, inderdaad. En als je dat niet hebt, als je gewoon maar helemaal alleen thuis in je eentje gelooft, je leest elke dag in de Bijbel, je bidt alleen thuis, maar je komt nooit naar een gemeente, je komt geen andere christenen tegen, dan mis je dat. En soms heb je dat echt nodig. Ik denk soms wel eens aan die christenen in Noord-Korea, in China, in Saudi-Arabië of in Eritrea. Dat zijn zo van die landen waar het heel erg moeilijk is om christen te zijn. Als je in zo'n land woont en je kent voor de rest geen christenen, dan mis je dus die gemeenschap. En natuurlijk, de Heer is genadig en die kan ze op zo'n hele bijzondere manier ook deze mensen zegenen. Maar ze missen die gemeenschap. Als je die mensen er zelf over zou kunnen spreken, denk ik dat heel veel mensen zouden zeggen, wat zou ik het fijn vinden om eens een andere christen te ontmoeten en gewoon samen ons hart te kunnen delen en te kunnen delen wat er in ons omgaat. Of samen een keer het brood breken, samen een keer in gemeenschap te staan en samen ons hart te luchten over al die dingen die ons bezighouden. Het bemoedigen is heel belangrijk. Zijn er nog dingen? We kunnen samen verantwoordelijkheid dragen, denk ik. Verantwoordelijkheid dragen voor elkaar, voor deze wereld. We hebben ook een bepaalde verantwoordelijkheid, denk ik, voor deze wereld. We zijn, ik zou zeggen, we zijn ambassadeurs. Eigenlijk in zekere zin. Hè? We zijn ambassadeurs. Wat is een ambassadeur? Een vertegenwoordiger. Ja, hij vertegenwoordigt een land of iets. Wij vertegenwoordigen Gods koninkrijk. Dus dat betekent ook eigenlijk dat wij ja, in de manier waarop we leven, dat hoeft niet altijd te betekenen dat we meteen tegen iedereen die we maar tegenkomen beginnen te praten. Van, joh, je moet Jezus aannemen. Dat wil ik niet zeggen. Maar toch, in je houding, in je gedrag, in de manier waarop je omgaat met mensen, moet wel blijken dat je van God houdt. En dat je met God leeft en dat je met hem wandelt. Ja, dat is iets. Een lichaam vormen, dat geeft ook een stukje zekerheid. Zekerheid. Als ze aan jou komen, dan komen ze aan God. En omgekeerd zou het ook moeten zijn, als ze aan God komen, dan komen ze aan jou. Dus, inderdaad, als mensen op een gegeven moment lelijk doen tegenover jou, ze doen je geweld aan, God ziet de dingen. En God, bij God gaat niets zomaar verloren. Maar we moeten aan de andere kant ook beseffen dat als mensen aan God komen, dat wij ook een taak hebben om te zeggen, ho, maar wacht eens even, dat is wel mijn God. Als ik soms mensen hoor vloeken, dan doet mij dat ongelooflijk veel pijn. Als ik soms mensen hoor negatief praten over God, of als ik hoor hoe mensen gewoon eigenlijk helemaal geen rekening houden met God. Die zeggen, oh, de wereld is helemaal niet door God geschapen. De wereld is gewoon ontstaan uit één grote knal. En die is vanzelf geëvolueerd, maar heeft God helemaal niks mee te doen. Dan denk ik, ho, maar wacht even. Je duwt hiermee wel de schepper, mijn schepper aan de kant. Het is wel belangrijk dat we dat beseffen, hè. En dus ja, het geeft ook een bepaalde zekerheid. Wij mogen weten, we zijn van God en God is van ons. Ja, ik heb hier nog staan. We zijn allemaal bijzonder. We zijn allemaal bijzonder. Want we zijn allemaal verschillend, maar toch zijn we allemaal belangrijk. We zijn leden van hetzelfde lichaam en toch horen we bij elkaar. En we vormen ook een welsluitend geheel. Zo staat het ook in de Bijbel. We vormen een welsluitend geheel. We mogen samen groeien en samen elkaar opbouwen. Dat allemaal belangrijke dingen. Zo horen we bij het lichaam van Christus. En eigenlijk is het iets wat een stukje een roeping is. We zijn geroepen om het lichaam van Christus te zijn. Dus het is niet automatisch als je hier maar binnenwandelt voor de eerste keer. Of als je maar gewoon op straat rondloopt. Het is niet automatisch dat we bij dat lichaam van Christus horen. Dat is een roeping. Het is een opdracht. God die roept ons om deel uit te maken van het lichaam. Er staat in Colossenzen 1 vers 21. Even eventjes erbij zoeken. Ik heb hem gelukkig op een blaadje. Colossenzen 1 vers 21. Daar staat ook u die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart vanwege uw boze werken. Heeft hij thans weer verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood. Om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Indien u slechts welgegrond en standvastig blijft in het geloof. En u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt. En dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel. En waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. We zijn geroepen tot één lichaam. Maar het is een roeping. En we waren misschien in het verleden vervreemd van God, vijandig gezind, maar doordat Jezus voor ons is gestorven aan het kruis, heeft hij gezorgd dat wij met hem verzoend kunnen zijn. Nou, en geroepen tot één lichaam, dat heeft ook iets heel bijzonders. Jezus is het hoofd van het lichaam. Als we het hebben over het lichaam, wij mogen de hand, de voet, het oog, het oor, de tong of wat dan ook zijn. Jezus is het hoofd van het lichaam. Daar zitten de hersenen. Daar zitten, hij is degene die het volmaakte plan bedacht heeft. Hij heeft dat helemaal uitgedacht. Ik moest nog even denken aan die fiets. Die fiets, die heeft speciale pedalen, van die klikpedalen. Nou ja, we weten allemaal dat die Pogacar, die is Luik Bastenaken Luik is die gevallen, die had zijn hand gebroken. Dat was al een vervelende situatie. Maar goed, die renners die zitten allemaal met die klikpedalen, zitten ze vast aan hun fiets. Ik heb bewust eigenlijk altijd andere schoenen. Ik doe niet mee aan die klikpedalen. Ik zeg altijd, ik zit vast aan mijn vrouw, maar niet aan mijn fiets. Dat vind ik belangrijk. Ik vind het eng. Ik zeg het heel eerlijk. Ik heb het al een paar keer meegehad. Dan fiets ik ergens. En ik zit dan nooit in zo'n peloton. Maar dan fiets ik ergens. Kom je bij een verkeerslicht. En dan moet je stoppen. En dan vergeet ik die voeten uit die pedalen te halen. En hup, daar ga ik. Dat heb ik al een paar keer gehad. Ik denk, nee, ik wil dat gewoon niet. Dus ik ben gestopt met die schoenen. Maar normaal heb je dan inderdaad van die schoenen. Met van zo'n kliksysteem eronder. En die klik je aan die pedalen vast. En dan zit je vast aan je fiets. Nou, het heeft wel een bepaald beeld. Want als wij deel worden van het lichaam van Christus, dan zitten wij vast aan Jezus Christus. Dan maken we ons vast aan Hem. We worden als het ware één geheel met Hem. En dat is wat die klikpedalen eigenlijk ook een beetje voorstelt. We komen vast te zitten aan die fiets. Zo komen wij ook vast te zitten aan Jezus Christus. Is dat niet een prachtig beeld? We zitten vast aan Hem. Als mensen aan Jezus komen, dan komen ze aan ons. Als mensen aan ons komen, dan komen ze aan Jezus. En Hij ziet het. En Hij weet het. En Hij laat ons niet zomaar. Hij laat dingen niet zomaar gebeuren. Soms dan voel je misschien een beetje eenzaam. Voel je wel moeilijk in bepaalde situaties. Maar Jezus, die weet het. En Hij, bij Hem gaat niets zomaar verloren. Goed, nou, het lichaam van Christus. Dus als wij daar allemaal deel van uitmaken, dan heeft dat consequenties. Dan betekent dat dus inderdaad, is niet alleen maar hoi hoi, wat een gezellig feest en we mogen weer zondag gezellig naar de kerk komen. Dat is natuurlijk fijn. Ik vind het ook geweldig fijn. Ik vind het echt fijn. Dus ik kan me niet herinneren dat ik, wanneer ik voor het laatst een dienst heb overgeslagen, ik ga echt graag naar de gemeente. Ik vind dat echt een feest, iedere week opnieuw. Maar het is niet alleen maar een feest. Het heeft consequenties. Als wij besluiten om deel te zijn van het lichaam van Christus, betekent dat dat wij ook verantwoording hebben. We hebben bepaalde, ja, verplichtingen, is dat het juiste woord? Ja, in zekere zin misschien wel. Jezus die heeft zich ook verplicht tot bepaalde dingen. Hij heeft zich verbonden aan ons. Hij heeft alles wat hij bezat, zijn hele leven, heeft hij in de waagschaal gesteld. Hij heeft zijn hele leven opgeofferd voor ons. En dat was voor hem een verplichting. Moest hij dat doen? Nee, hij moest het niet doen. En toch ja, toch wel. Hij deed het voor ons uit zoveel liefde. Liefde voor ons was voor hem zo belangrijk. Hij kon niet anders. Hij had de wereld zo lief. Johannes 3 vers 16. Ik ben altijd een beetje voorzichtig met die tekst. Die is zo uitgekoud, denk ik soms. Maar ja, toch, hij had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Dat Jezus gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Wat een liefde. Jezus voelde zich verplicht om dat te doen. Voelen wij ons ook verplicht? Ook al is het misschien uit liefde. Voelen wij ons ook verplicht om zo voor hem te leven? En alles wat wij bezitten aan hem te geven. Ik heb iemand gekend. En dat was een evangelist. En die man die moest op een gegeven moment in een samenkomst. Moest hij het evangelie gaan uitleggen. En dat zou een samenkomst zijn waar heel veel ongelovige mensen samenkwamen. En die man die vlak voordat hij ging spreken. Zei de leider van die dienst. Die zei tegen die man. Ja, als jij straks gesproken hebt, wil je dan niet vergeten aan het eind om de een uitnodiging te doen dat de mensen tot Jezus, dat de mensen een keuze kunnen maken voor Jezus. Wil je niet vergeten om dat te doen? Die man die zegt, moet ik de mensen uitnodigen om een keuze te maken voor Jezus? Hij zegt, dat was ik eigenlijk helemaal niet van plan. Hij zegt, ik was eigenlijk van plan om de mensen ten stelligste af te raden om voor Jezus te kiezen. Ze moeten vooral niet voor Jezus kiezen. Want als ze voor Jezus kiezen, dan kost het hun alles. Dan kost het hun hun hele leven. Dus ik wilde de mensen vooral afraden om dat te doen. Ja, het is natuurlijk een manier, het was natuurlijk een ludieke manier om het te zeggen. Maar inderdaad, als wij voor Jezus kiezen, dan kost het ons alles. Zijn we ons niet altijd bewust. Maar we krijgen er ook weer heel veel voor terug. Want Jezus die houdt ook zoveel van ons. Hij heeft ook alles aan ons gegeven. Dus we worden samen één geheel. Als je trouwt als man en vrouw, dan word je ook samen één geheel. Je wordt één lichaam. Je deelt je geld, je deelt je al je bezittingen, deel je met elkaar. Je wordt samen één lichaam. En zo is het met Jezus ook. Als we hem toebehoren, hij deelt alles met jou en jij mag alles met hem delen. Het kost je alles. Goed, het lichaam van Christus heeft consequenties, zeg ik. Nou, een van de dingen waar, we hebben kort geleden de melding gekregen, Jonas die wil zich laten dopen. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi teken. En dopen, wat is dopen? Is er iemand die me dat kan zeggen? Wat is dopen? Je oude leven afleggen. Ja, dat is een heel goed beeld, hè? Ja, inderdaad, het is je oude leven afleggen. En daar komt een nieuw leven voor in de plaats. Eigenlijk een leven met Christus, hè? Ja, dus we worden helemaal een nieuwe schepping. Nou ja, goed, ik heb nu mijn fietskleding aangetrokken. Ik denk ook inderdaad, doop is als het ware, je bekleed je met Christus. Je wordt als het ware helemaal opnieuw bekleed. En ik denk dat is inderdaad een heel erg belangrijk gegeven. Door de doop verbinden wij ons aan het lichaam van Christus. Er wordt in de Bijbel wel gesproken over bekering en wedergeboorte. Dat zijn twee van die begrippen, die worden heel veel door elkaar gehaald, zeg ik wel eens. Maar het is eigenlijk, het hoort wel een stukje bij elkaar, maar het is niet hetzelfde. Wat is bekering? Wie kan mij dat vertellen? Ja, dat is inderdaad Jezus aannemen als je redder en verlosser. Dat is bekering, dat is een keuze dus eigenlijk. Hè? Dat is onze keuze. En wat is wedergeboorte? Ja, ja, inderdaad. Hoe je mag zijn als je tot de Heer bent gekomen. Ja, dus dat is eigenlijk zijn werk in ons. Wij maken een keuze voor hem. En dan is zijn werk in ons die wedergeboorte. Als het ware, God die steekt zijn hand naar ons uit. Maar als wij die hand niet aanpakken, dan gebeurt er niks. God die kan zijn hand uitsteken. Stel dat jij, ja, dit is een heel extreem voorbeeld. Je zit in het water en je staat op het punt van verdrinken. En er is iemand die steekt zijn hand naar jou uit om jou uit het water te redden. Zolang jij die hand niet aanpakt, ga je nog steeds kopje onder. We moeten die hand aanpakken. Bekering is de keuze om die hand aan te pakken. En de wedergeboorte is Gods hand die ons vastpakt. Zo belangrijk. En dan is de doop is eigenlijk van ons het antwoord van, ja, Heere, dank u wel dat u mijn leven hebt vastgepakt. Dank u wel dat u mij hebt gered. Vanaf nu behoor ik u toe. Ik ben van u. Ik ben deel van u. Ik ben uw eigendom. Dat is een keuze die we maken. Dat is ook een hele belangrijke keuze. Die dus best wel heel erg goed is om ook voor onszelf over na te denken. Misschien heb je zelf nog nooit die keuze gemaakt. En dan kom je al jaren naar de gemeente. Maar het is best belangrijk om daar ook voor jezelf eens over na te denken. Hey, heb ik al tegen de Heere gezegd. Ja, Heere, ik wil heel graag die uitgestoken hand van u beantwoorden met mijn dankbaarheid, met mijn leven, om ook tegen u te zeggen, ja Heer, ik wil u toebehoren. Dat is een keuze die wij mogen maken naar hem toe. We zijn leden van zijn lichaam. Romeinen 6, vers 1 tot 11, daar staat, wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet u niet dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, zoals Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des levens, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dus de doop wil zeggen, we zijn gedoopt in zijn dood. Dus we sterven als het ware met Jezus Christus. En dan kom je uit dat water vandaan als een beeld van, we worden ook met Christus weer opgewekt. Ook wij mogen met hem opgewekt zijn uit die dood. En dat is wat dat betreft ook een heel belangrijk beeld. En dan gaat het verder, want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zo zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten we immers, dat onze oude mens meegekruisigd is, opdat het lichaam de zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven van de zonde zou zijn, want wie gestorven is, is rechtens vrij van zonde. Ik zag van de week een berichtje over een Siamese tweeling. Twee meisjes, samen delen ze één lichaam. Ja, nou, dan ben je echt samen gegroeid tot één lichaam. Maar eigenlijk, zo'n Siamese tweeling, dat is wel een mooi voorbeeld, denk ik. Ja, zo worden we in zekere zin ook deel van Christus. We horen bij datzelfde lichaam. En we zijn niet langer slaaf van de zonde. We zijn vrijgekocht. Vrijgekocht door het hoogste goed, zegt een lied. Hè? We zijn deel van Christus. En dan gaat het nog verder, indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat ook wij met hem zullen leven. Omdat we weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. En zo moet het ook voor u vaststaan, dat u wel dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. We mogen leven met Christus, want de dood voert geen heerschappij meer over ons. Nou, dat vinden we misschien wel eens een beetje moeilijk. De dood voert geen heerschappij meer over ons. Afgelopen week heb ik nog een begrafenis gehad van een tante van mij. Ja, dat zijn dingen die gebeuren. En we weten allemaal dat we in een sterfelijk lichaam zitten. En toch geloven wij, de dood heeft geen heerschappij meer. Omdat we een eeuwig leven hebben mogen ontvangen. En een eeuwig leven is niet alleen maar dat ons zieltje blijft voortbestaan nadat ons lichaam is gestorven. Een eeuwig leven betekent ook een leven in aanwezigheid van God. Betekent dat we bij hem mogen zijn, dat we deel uit mogen maken van hem in een hemelse volmaaktheid. En hoe dat er allemaal precies gaat uitzien, ik ben er zelfs ook zo reuze benieuwd naar. Ik ben er zelf ook zo verlangend naar. Dus dopen is het uitspreken van een belofte van trouw aan God. Dopen is ook een daad van gehoorzaamheid. Maar ook God doet iets in ons leven wanneer wij ons laten dopen. Namelijk, Hij schenkt vergeving. Hij schenkt natuurlijk altijd vergeving. Is dopen nu iets waar ons heil van afhangt? Ik vind dat altijd een heel erg moeilijk gegeven. Hangt ons heil daar nou vanaf? Ga je nou niet naar de hemel als je niet laat dopen? Zover durf ik niet te gaan. Maar het is wel een daad van gehoorzaamheid waarin ook Hij zijn vergeving naar ons toe uitdrukt. Dopen is een opdracht. Een opdracht voor wie zich heeft bekeerd tot Jezus Christus. In Handelingen 2 vers 38, daar zegt Petrus: bekeer u en een ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nou, dus dat wat betreft dopen. En dan had ik ook nog over het avondmaal. Ja, ik denk dat de tijd ook al een beetje gaat, hè, maar ja, het avondmaal. Dus ik probeer het toch nog even heel kort. Avondmaal is ook zoiets. Avondmaal is eigenlijk voor Jezus een uitgestoken hand naar ons, waarin Hij zijn liefde naar ons uitdrukt. Toen Jezus daar samen zat met zijn leerlingen, met zijn vrienden, toen nam Hij een brood, Hij brak het en Hij deelde dat uit aan zijn leerlingen. En wat zei Hij erbij? Neem en eet, dit is mijn lichaam. Dit is mijn lichaam. Door te eten van dat brood geef je te kennen, deel uit te maken van zijn lichaam. En Jezus, toen Hij dat brood uitdeelde, toen zei Hij er ook bij: doe dit tot mijn gedachtenis. De doop, dat is iets dat doe je eenmalig. He, dat is dank u wel zeggen. Heer, u hebt mijn leven gered. Ik mag u toebehoren. Ik mag van u zijn. Geweldig. Dat is iets wat je eenmalig doet. En dat avondmaal, dat komt hier twee keer per maand, komt dat terug. Sommige gemeentes die hebben het iedere week. Er zijn zelfs mensen die vieren elke dag avondmaal. Ja, het is maar net een beetje hoe je het verkiest. Maar het avondmaal is wel heel belangrijk. Om steeds weer opnieuw aan Hem te denken. In onze gedachten ermee bezig te zijn. Doe dit tot mijn gedachtenis. Aan Hem denken, zoals je bezig bent met iets of iemand waar je helemaal voor gaat. Op dezelfde manier denkt ook Jezus aan ons. En dus moet het ook voor ons een heel vurig verlangen zijn om deel te zijn van Hem. Jezus heeft alles prijsgegeven voor ons. Hij heeft een hoge prijs betaald voor ons om te komen tot gerechtigheid. En Hij steekt zijn hand naar ons uit en wij mogen die hand vastgrijpen. In Filippenzen 3, daar staat: broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs van de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan allen die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. Het is als het ware een wedstrijd en er is een prijs die Jezus aan ons wil uitdelen. Dat is Jezus' verlangen voor ons. En het is aan ons om dus ook deel uit te maken van Hem en dat uit te drukken in dat avondmaal. Maar naast dat het een uitnodiging is van ons om deel te zijn van zijn lichaam, is het avondmaal ook een antwoord van ons aan Christus. Een verbintenis. Als Jezus zijn hand uitsteekt, is dat liefde. Maar tegelijkertijd zegt Hij: oké, als jij je aan mij verbindt, betekent dat dus ook inderdaad wel de consequenties. Het betekent ook inderdaad dat je een ambassadeur bent. Het betekent dat je mij vertegenwoordigt. En dus zegt 1 Korinthe 11, wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en aan het bloed des Heren. Ieder beproeven zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. Het is dus aan één kant die uitgestoken hand, die liefde, dat gebaar van Jezus aan ons. Maar we moeten het wel ernstig nemen uiteraard. Het is niet iets wat we zomaar kunnen doen. Stel, er komt iemand naar je toe en die zegt tegen jou, ik wil heel graag je vriend zijn. Nou, dat vinden we misschien wel heel erg mooi als iemand dat tegen je zegt. Maar als die persoon nou eigenlijk verkeerde bedoelingen heeft, verkeerde gedachten over jou heeft, en hij wil eigenlijk misbruik van je maken. Nou, in de eerste instantie heb je dat natuurlijk niet in de gaten. Maar op een gegeven moment, stel dat dat toch aan het licht komt en ineens wordt dat duidelijk. Hoe voel je je dan? En hoe zou je reageren? Ik denk dat je niet blij zou zijn. Toch, als iemand probeert misbruik van jou te maken. Ik denk, we moeten niet huichelachtig zijn. Als wij deel willen uitmaken van het lichaam van Jezus Christus, dan zegt hij van harte, ja, dan is dat brood en dat wijn, dat is een uitnodiging om deel uit te maken van mij. Een uitnodiging. Maar als je geen deel wilt uitmaken van mij, dan ben je dus eigenlijk aan het huichelen als je toch wel daarvan zou eten en zou drinken. En daarom denk ik, het is heel belangrijk dat we ons dat beseffen en dat we daarin een keuze maken. Wil je Jezus volgen? Dan is dopen, is avondmaal, zijn toch een aantal hele belangrijke stappen die we ook heel serieus mogen nemen. En ik hoop van harte dat jij, dat u daar ook heel serieus mee om wil gaan. En dat ook heel serieus wil nemen. En als jij zelf nog in een situatie zit waar je zegt, ik ben nog niet gedoopt. Misschien is het toch wel goed om het ook een keer te overwegen voor jezelf. Hey, wil ik dat ook? Wil ik heel graag ook deel uitmaken van zijn lichaam? En wil ik ook bij hem horen? Het is belangrijk om daar eens goed over na te denken. En dat avondmaal, ook om dat heel serieus te nemen. Jezus die steekt zijn hand naar ons uit. En hij verlangt er zo naar. Jezus had vurig begeerd dat brood met zijn vrienden te breken en die beker te drinken. Hij had het vurig begeerd, was een vurig verlangen. Maar we moeten het ernstig nemen. Oké, goed. Nou, ik denk dat ik hier al een beetje aan het eind ben van wat ik wilde zeggen. Dus ik hoop dat het een beetje blijft plakken. Hè? En dat we daar gewoon ook met elkaar over na durven denken. Het is liefde van hem. Hè? Het is zijn liefde. Laten we dat niet vergeten. Hij zegt het niet als een soort strenge meester. Hij zegt het uit liefde. Hij biedt zijn leven aan uit liefde. Hij biedt het brood aan uit liefde. Hij biedt de beker aan uit liefde. En willen wij die liefde beantwoorden? Zullen we nog samen de Heere danken? Heere, wat is het geweldig dat u zo de allerhoogste prijs hebt betaald voor ons allemaal. En dat u er zo naar verlangt dat ook wij deel uit mogen maken van dat lichaam van Christus. Ja, dat we mogen worden tot een hand en een voet, een oog, een oor, een neus, een mond, een tong. Heer, u geeft ons die ruimte en u geeft ons die mogelijkheid. En u Uw lichaam is niet compleet zonder handen, zonder voeten. Of welk ander lidmaat ook. Uw lichaam is niet compleet. En u verlangt er zo naar dat ook wij daarom deel uitmaken van dat lichaam. Opdat uw lichaam compleet kan zijn. En opdat u uw machtige werk in deze wereld kunt doen. En zo zijn we hier, heren, deze morgen. En we hebben een fiets gebruikt als voorbeeld. Maar het lichaam van Christus is een heilige zaak. En wij mogen deel uitmaken van hem. Dank u wel. En we prijzen u voor uw geweldige trouw en liefde. Eindeloze liefde. En hier zijn wij. En wij mogen uw liefde beantwoorden. En geef dat we ook daarin serieuze keuzes mogen maken. Keuzes waar we misschien, die we misschien nog niet eerder hebben gemaakt. Help ons daarin. Om dat te doen tot eer van uw naam. Dat vragen we uit genade en in Jezus' naam. Amen. Amen.